Welkom bij Samen in de Overgang, een miniserie podcast over de overgang in relaties. Voor vrouwen en de mannen van die vrouwen, van pak een beet 40 jaar en ouder? Grote kans dat je dit niet wist. Deze eerste aflevering gaat over de overgang en problemen rond seksualiteit en draagt de titel Omdat het de laatste tijd allemaal wat stroever gaat.
Nou, mijn naam is Gien Teuns. Ik ben KAM registertherapeut, hormoonbalansexpert. En ik hou me al heel lang bezig met leefstijl en voeding. En ik ben auteur van het boek Leef je leven in balans. De onderwerpen van vandaag, die zal ik vooral belichten vanuit hormoonbalans, leefstijl en de fysieke kant van het verhaal.
En mijn naam is Mirella Brok. Ik ben relatietherapeut, hoofdredacteur van overpsychologie.nl. En schrijfster van een boek, Lief, ik heb je iets meer te melden. Ik zal ons onderwerp vandaag belichten vanuit de praktijk van relatietherapie.
Over psychologie.
In deze aflevering komen de volgende klachten voorbij. 1. Libidoverlies. 2. Vaginale droogte of pijn bij het vrijen. 3. Vermoeidheid, stress, piekeren en fysieke klachten. 4. Aankomen in gewicht. En 5. Boosheid en somberte.
Ja, we kijken vandaag naar wat zoal onder het feit dat het wat stroever gaat tussen partners op seksueel gebied vanaf je 40ste. Het kan daarvoor natuurlijk ook stroef gaan. Maar nu gaat het expliciet over dat de oorzaak daarvoor, of de belangrijkste oorzaak, een verandering in hormonen is. Aan de kant van de vrouwelijke partner.
Over psychologie.
Ja, dus als we kijken naar de eerste libidoverlies, dan is dat een heel groot woord. Waarmee ik eigenlijk bedoel, geen zin hebben. Zoiets hebben van, nou, laat me met rust. Ik wil vanavond slapen. En morgenavond trouwens ook. Even niet. Of misschien wel de behoefte voelen, mentaal of emotioneel. Maar gewoon een lijf wat daar helemaal niet op aangaat, op die behoefte. En als je daar dan echt fysiek naar kijkt en hormonaal naar kijkt, want we hebben het over veranderende hormonen in de pre-perimenopauze en zeker ook daarna, dan heet het de postmenopauze. Ja, dan zie je dat er natuurlijk een grote verandering is op de drie belangrijkste vrouwelijke hormonen, oestradiol, progesteron en testosteron. En testosteron is natuurlijk eigenlijk of wordt gezien als een mannelijk hormoon. Maar goed, ook wij vrouwen hebben dat hartstikke hard nodig. Zij het in iets mindere mate. Nou, je hoort wel dat een heleboel deskundigen zeggen, ja, het is het testosteron wat verantwoordelijk is voor het libido bij vrouwen. Maar dat is echt niet zo. Het zijn echt die drie hormonen die alle drie in een bepaalde balans met elkaar horen te zijn. En dan gaat het gewoon het best. Hè, dan is dat libido er. En een onderscheid kun je niet echt maken, want het is echt een samenwerking. Ze hebben ook invloed op elkaar. De onderlinge balans heeft weer invloed op alles. En je kan niet echt zeggen, nou, het is het een of het ander wat er alleen maar voor verantwoordelijk is. En alle drie dalen ze op het moment dat je, nou, laten we zeggen vanaf je 35ste, 40ste. Het is wel zo dat oestradiol met name primair verantwoordelijk is voor de bevochtiging van al je slijmvliezen, dus ook vaginaal. En dat oestradiol echt iets te maken heeft met of seksuele stimulatie effect heeft. Over progesteron kun je zeggen, het is een beetje kort door de bocht, hè, maar als je dan toch een onderscheid wil maken, kun je zeggen dat er daardoor wat meer rust is, wat meer ontspanning en dat progesteron ook zorgt voor verlangen. Mm-hmm. Wellicht vanuit die rust en ontspanning, hè, dat verlangen er dan ook pas zou kunnen zijn, maar dat is misschien meer jouw terrein. En dat testosteron, Bij mannen is dat duidelijk, hè? Zorgt hij voor een erectie? Is testosteron daar met name verantwoordelijk voor? Die bekende odol, die treedt echt op zo ongeveer tijdens een testosteronpiek bij mannen.
Mm-hmm.
En ook bij vrouwen is dat aan de hand. Dus de clitoris of kietelaar heeft testosteron nodig om te groeien. En dat groeien is nodig. Misschien niet zozeer om dat libido te ervaren, maar wel om een seksuele interactie prettig te laten zijn en opwinding te vergroten en te ervaren.
Mm-hmm.
Dus oestradiol, progesteron, testosteron zijn alle drie belangrijk,
mm-hmm.
dalen alle drie vanaf je 40ste. En belangrijk is dat ze in onderlinge balans met elkaar kloppen. En het zijn geen sloten hormonen die daarvoor zouden moeten zorgen. Als je alle hormonen van een vrouw zou kunnen uitknijpen, dan past dat met gemak in een speldenknopje. Dus het is echt een precisiewerkje en er is maar heel weinig nodig. Maar het is wel nodig en blijkbaar, dit is iets wat je bij heel veel vrouwen hoort. Wat echt een groot probleem is. Mm. Gewoon geen zin hebben. Er niet eens aan beginnen. Mm. Echt denken van nou, geen idee waar het is gebleven. Maar de behoefte is er gewoon niet.
Mm. Over psychologie. Als ik dat zo hoor, hè, dat je ook zegt, het is een drie-eenheid die samenwerkt. En dan doe je seks ook nog eens met z'n tweeën. Dus dan hebben we het over twee lichamen met allerlei hormonen. Dan denk ik, het is soms nog een heel wonder dat we überhaupt seks hebben. Want naast die lichamen moet ook nog de relatie goed zijn. Er moet tijd zijn. Je moet psychologisch aan elkaar verbonden zijn.
Ja, er is eigenlijk best wel heel wat nodig voor voortplanting. Hè? Want dat is waar de evolutie het eigenlijk überhaupt ooit voor bedacht had.
So do you, hoe kan de overbevolking zijn?
Ja zoiets. Ja, en toch, het is voor de hand liggend dat het allemaal wel prima werkt. Hè? En, in het algemeen kun je zeggen dat wanneer er stress is, dat het hele voortplantingssysteem en dus ook libido daarvan te lijden heeft. En dat speelt natuurlijk ook een rol bij de overgang. Maar ja, dit is puur stofjes.
Mm-hmm.
En ook al is de intentie er. En is de relatie helemaal top? En is de liefde er? En is de mogelijkheid er? En is de alles verder in orde? Puur het gemis aan stofjes kan dit heel ongewenst en ongewild toch veroorzaken.
En daar zeg je wat interessants, hè? Dat je vertelt van over het algemeen werken die stofjes best wel. En het is dan op het moment van die overgang van de vrouw dat het verandert. Hè? Dus dan gaan we uit van een stel wat een leuke relatie heeft, wat genoten heeft van seks, en dan zijn we niet gewend dat het ineens verandert. Verdorie.
Ja, ja. Oh. Ja, en dat is een probleem natuurlijk. Ja. Ja, weet je wat ik in de praktijk hoor, en ik weet niet of jij dat ook hoort, en dat is wel een verschil, is dat vrouwen vaak aangeven dat ze het zelf heel vervelend vinden dat het er niet is. En dat is misschien wel net even anders dan, hè, wat ik me ook wel kan herinneren, en jij misschien ook van ooit, dat je denkt, nou, die mannen willen altijd vaker, en joh, zoveel keer, weet je, in huwelijken is er vaak wel gedoe over hoe vaak is dan normaal, en moet dat nou zo. Maar dat is hier niet aan de hand. Vrouwen vinden dit zelf echt heel vervelend en willen dit ook niet. En daaraan kun je ook zo goed merken dat dit echt gaat over stofjes.
Mm.
Waardoor iets er gewoon niet is. En dat niet is omdat een vrouw het daar zelf mee eens is.
Mm-hmm.
Dat is een belangrijk verschil. Snap je wat ik bedoel? Herken jij dat ook?
Mm-hmm.
Dat vrouwen dat aangeven?
Ja, ik kom dat tegen in zowel literatuur over relatietherapie, seksuologie en inderdaad ook in mijn eigen praktijk, hè, over libido. Dat in veel relaties er sowieso al patronen zijn tussen koppels. En soms is zo'n patroon bijna onzichtbaar, heel genuanceerd, onuitgesproken tussen mensen. Andere keren wordt het gewoon recht voor zijn raap uitgesproken. Eén heeft nooit zin, ander heeft altijd zin. En dat polariseren, dat doet de waarheid eigenlijk geen recht Het is goed om die polarisatie te herkennen en te erkennen, zodat je hem daarna kan ontkrachten. Want 99% van ons kent opwinding en afknappen, openstaan, afsluiten. Neem bijvoorbeeld Kobi van Straten, hoofdpersonage in mijn boek. Zij achterhaalt dat een meer ontspannen lijf prettiger aanvoelt voor zichzelf, maar ook dat haar ontspannen lijf die aanrakingen prettiger registreert en sneller als prettig registreert. En dus een ontspannen lijf helpt haar opwinding. En dat is een reden waarom ik vaak met stellen spreek over sta stil bij wat jou opwindt, afknapt, wat jou lief opwindt en afknapt. En zoals jij zelf ook zegt, dat is iets waar stellen eigenlijk gedurende hun hele leven mee bezig kunnen zijn. Maar wat relationeel natuurlijk wel verandert. Als je alle twee 16 bent, heb je andere lijven en ook andere manieren van opwinden en afknappen dan wanneer je naar de 30 gaat, de 40, 50, 60, misschien 70 voorbij. Ja, en als ik jou goed beluister, dan zeg je dat jij in jouw praktijk hoort dat vrouwen misschien die patronen wel van eerder herkennen in een relatie, maar ineens hun eigen lijf niet meer herkennen in die patronen, omdat het extremer wordt. Begrijp ik je dan goed?
Over psychologie.
Ja, in wat jij zegt heb je helemaal gelijk. Het is een andere vorm van libidoverlies. En een andere, ook vrouwen zelf kijken hier anders naar. Als het een gevolg is van de overgang. Of van veranderende hormonen. Die daar eigenlijk een beetje aan vooraf gaan. Hè? Die vaak nog helemaal niet zozeer op die overgang lijken. Maar waar toch al veranderingen zijn. Je hoort vrouwen vaak zeggen, ja, dit ben ik niet. Of zo ken ik mezelf niet. Dus er is wel degelijk iets anders aan de hand dan dat oude fenomeen. Hè? Van ja, maar hij heeft altijd zin. Of hij wil wel 5 keer per week. Daar hebben we het even niet over. En het is dus puur een fysiek iets. En dat is ook eigenlijk op die manier op te lossen. Mm. Dus de verlaging van die hormonen, ja, dat komt niet dat kun je niet op een natuurlijke manier oplossen in de zin van nou, eet meer, puntje, puntje, blauwe bessenwalnoten. Dat is niet aan de hand. Dat verlies van vrouwelijke hormonen, dat kun je eigenlijk maar op één manier goed maken. En dat is door bio-identieke hormonen in te zetten. Nou, er zijn nog een heleboel misverstanden en een heleboel meningen over. En ik denk dat we daar nu op dit moment even niet helemaal op in moeten gaan. Dat komt wel, of dat komt in een andere podcast. Maar mijn overtuiging is dat het echt hoogst noodzakelijk is. En als je het doet met bio-identieke hormonen, dus dat wil zeggen een preparaat van met een organische oorsprong, wat je transdermaal gebruikt, dus via de huid, in ritme, zoals alles in de natuur een ritme heeft, zo laag mogelijk gedoseerd. Geen ontzettend hoge doseringen, omdat dat ergens beter voor zou zijn, uitzonderingen daar gelaten. Dan heeft het geen bijwerkingen, dan zitten er geen risico's aan. Integendeel, het voorkomt alleen maar dat er nog grotere klachten en zelfs ziekte ontstaan op de lange termijn. En juist dat libido, dat is eigenlijk vrij gemakkelijk op deze manier op te lossen. En ik denk op de lange termijn is dat ook de enige oplossing.
Mm-hmm.
Natuurlijk moet je daar dan voor openstaan en een heleboel kennis over hebben. Stel nou dat je daar niet voor open staat of niet de tijd of de zin hebt om je erin te verdiepen. Ik vind dat persoonlijk jammer. Maar ja, dan kom je op jouw terrein om toch te proberen om dat libido wel, ook zonder de inzet van bio-identieke hormonen, wat beter te gaan maken.
Mm-hmm.
En het gekke is dat omdat ook twee neurotransmitters, met name twee, hier heel erg bij betrokken zijn, namelijk dopamine en serotonine. Nou, dopamine kennen we misschien een beetje van ADHD, waar die vaak wat verlaagd is, Parkinson natuurlijk.
Mm-hmm.
En serotonine, vaak wordt dat gebruikt als het gaat om depressies, alhoewel serotonine daar natuurlijk niet de enige neurotransmitter is die dan wat lager is. Die twee spelen ook een belangrijke rol bij dat libido.
Mm-hmm.
En die kun je wel degelijk beïnvloeden. Ze zijn heel kwetsbaar. En wanneer je hormonaal uit balans bent, zullen ook die neurotransmitters meegaan. Uit balans raken dus.
Mm-hmm.
Maar die zijn wel wat makkelijker te beïnvloeden. Door voeding, door leefstijl. Mm. Door bepaalde stoffen wat meer binnen te krijgen. Waar die neurotransmitters van worden aangemaakt. En als je eigenlijk je dopamine en je serotonine een beetje kunt boosten, even los van je hormonale systeem, dan verbetert er ook wat.
Hmm.
En heel vreemd, maar zo is het bedacht door de natuur, dat juist knuffelen en seks die neurotransmitters een boost geven. Oh, ja. En je hebt ze nodig om dat zin te hebben in dat knuffelen en in die seksualiteit.
Mm-hmm.
Ik weet niet waarom de natuur het zo bedacht heeft. Maar nee, dit is wat het is.
Dat je in een negatieve spiraal of in een positieve spiraal kan raken.
Ja.
Het is ook vooral belangrijk om die kennis te hebben, Regine. Ja, dat je weet van het iets meer van het een kan iets meer van het ander komen.
Ja.
En andersom.
Ja, dus je kunt je neurotransmitters verbeteren. Door meer te knuffelen, door meer in beweging te komen. Ook wel door sommige voedingsstoffen meer en beter binnen te krijgen. Je kunt, als het per se nodig is, daar een supplement voor nemen. Maar wees er altijd wat voorzichtig mee en laat je adviseren. En dat kan dus een positief verschil maken.
Over psychologie.
Het is mooi, Regine, dat je net zegt hè, van of mensen willen beginnen, of ze er daar goed bij voelen, hoe ver mensen willen gaan. En je lijkt ook te zeggen dat er zijn verschillende wegen die naar Rome leiden en iedereen heeft de regie over zijn eigen gezondheid. En ik denk inderdaad dat wanneer mensen bezig zijn met jouw plan van aanpak, dat relatietherapie eraan aanvullend kan zijn. Of na de rand eventueel problemen die erdoor ontstaan zijn, weer te verzachten, weer glad te strijken. En ik hoor dat bij jou, aan jouw kant, in jouw vakgebied, dus zeg maar een oplossing zit in een balans te vinden in hormonen en neurotransmitters. En dat daarvoor, punt. En dat er aan de kant van jouw vakgebied de hormonen en de neurotransmitters, dat daar een balans te vinden is. Ik denk aan mijn kant, ik denk in mijn vakgebied dat de podcastluisteraars vooral kunnen kijken naar, sta weer eens even stil bij het idee wat je misschien zou hebben, ik heb nooit meer zin. En kijk eens of als je die kan veranderen in, goh, op dit moment van mijn leven heb ik verminderd zin. Maar zijn er nog momentjes waar je wel zin in hebt? En sta stil bij wat jou daarin opwint of wat jou afknapt. En kijk of dat aan kan sluiten bij wat je lief opwint en of afknapt. En mooi dat je ook begon om te zeggen, we hebben het over libido, dan hebben we het al snel over seks. Maar het gaat eigenlijk misschien nog meer over seks in de breedste zin, intimiteit. En dat betekent gewoon lekker knuffelen of het heel klein maken. Dat is ook een begin om mee te beginnen.
Nou, dat zou heel mooi zijn als dat er waar nodig voor in de plaats kan komen. Hè? Want dat is zo ontzettend belangrijk. En zoals ik net aangaf, heeft dat dus ook fysieke gevolgen voor de lange termijn. Hè?
Precies.
En ook voor de mannen of vrouwen, van de vrouwen waar we het over hebben, die in de overgang terecht zijn gekomen. Ja, het is geen onwil en het is niet een kwestie van zin maken of zelf eigenlijk, weet je, het is ook niet iets persoonlijks. Het is echt puur een fysieke gesteldheid in dit geval. Mm-hmm. Ja, daar moet je ook eigenlijk samen een oplossing voor kunnen bedenken, zou ik hopen.
Mooi gezegd.
Over psychologie.
Ja, het is een kleine stap om van libido verlies naar vaginale droogte of pijn bij het vrije te gaan. Ook dat hoor je echt ongelooflijk veel. Misschien wel een 80% van de gevallen waar er sprake is van overgangsklachten. De simpelste oplossing is natuurlijk gebruik maken van een glijmiddel. zijn vrouwen die of experts die zeggen, nou, gebruik dat veel en vaak en altijd en in overvloed. Ik moet zeggen dat ik daar persoonlijk niet zo heel erg thuis ben. Ik weet daar niet heel veel over, behalve als hormoontherapeut. Dat ik denk, nou, pas heel erg op met allerlei toevoegingen en geurtjes. En, want dat moet je niet willen. Dat verstoort namelijk weer je hormoonbalans. Ik heb wel even gegoogeld gisteren en zag dat er wat natuurlijkere merken zijn. Gebaseerd op water vind ik altijd een beetje een bijzondere opmerking. Hè? Basis van dit middel is water. Want ik denk, nou, als water zo'n goed glijmiddel zou zijn, dan gebruik ik wel water. Maar volgens mij werkt dat niet. En ik heb ook iets gelezen over kokosolie, waardoor condooms zouden kunnen scheuren. Dus dat schijnt dan niet zo'n goede oplossing te zijn. Dit is ook meteen alles wat ik weet over dit onderwerp. De reden van vaginale droogte en pijn bij het vrijen kunnen natuurlijk ook weer redenen zijn. Pijn bij het vrijen die meer mentaal-emotioneel zijn, wat niet mijn vakgebied is. Maar als het puur fysiek is, dan is dat wel oestradiol. Die kun je hier wel echt aanwijzen. Dus het dalen van 17-beta-oestradiol in een vrouwenlichaam zorgt ervoor dat die bevochtiging terugloopt. En dat is niet alleen vaginaal, dat is ook vaak je ogen. Vrouwen ervaren droge ogen. Dus ook vaak je darmen, waardoor je spijsvertering verandert. Je huid die droger wordt. Je mond, waardoor de tandvleesproblemen kunnen ontstaan. En je gebit ook wat meer onderhoud, zullen we maar zeggen, en aandacht nodig heeft. Ja, en zeker ook vaginaal. Overigens ook urineleiders worden droger, waardoor je ook vaker daar te maken hebt met kwetsbaarheid en ontstekingen. En die pijn bij het vrijen heeft natuurlijk daarmee te maken, direct. Maar ook door het feit dat het weefsel daar dunner wordt. Er zit daar heel veel gevoeligheid voor oestradiol. Hè. Wij vrouwen staan bom van de gevoeligheid in onze cellen voor ons eigen vrouwelijke hormoon natuurlijk. Dat mag logisch, hè? Dat is ook logisch. Maar zeker in dat bekkengebied. De doorbloeding neemt af, het weefsel wordt dunner en slapper. Waardoor daar een verandering optreedt. Ja, heel kort geldt ook hier dat natuurlijk het aanvullen van die 17-beta-oestradiol op dezelfde manier die ik daar straks aangaf. Hè? Dus in ritme, lage dosier, transdermaal, bioidentiek. Een oplossing biedt. Maar ik kan me zo voorstellen dat er ook andere oplossingen zijn. En dat jij dat in de praktijk tegenkomt.
Ja, en de meeste oplossingen vind ik dan in de gedragspsychologie. Maar dan eerst maar even terug naar wat ik bij seksologie leerde. Dat doorgaan bij vaginale droogte of pijn kleine beschadigingen zou kunnen veroorzaken die dan het probleem voor een volgende keer weer vergroten. Dus ik zou inderdaad zeggen, op het moment dat je droog bent, pijn hebt, op het moment dat het niet prettig is, EGG. E-G-G. En die E, Regine, staat voor even wachten. Even wachten. Bij even wachten druk je eigenlijk samen even die pauzeknop in. En haalt even samen adem. Maakt even oogcontact. En ja, staat even samen stil. Even met je hand door elkaars haar. Even contact maken. Het gaat niet lekker. Het is niet oké. Om daarna naar de G te gaan. En dat is de eerste G is van gewoon teruggaan. He, dat overleg kan verbaal of non-verbaal zijn. Het ligt eraan hoe vaak dat je dit met elkaar hebt gedaan. Maar ga terug naar een stap die jullie beiden meer comfortabel maakt. He, dat kan teruggaan naar start. Of teruggaan bij het punt waarop je nog opgewonden was. Waarbij het nog niet zeer deed. He, bijvoorbeeld ga terug naar zoenen. Ga terug naar knuffelen. En besef jezelf dat teruggaan geen belofte inhoudt om verder te gaan. Elke vrije partij kun je natuurlijk afbreken. Je kan terug, je kan versneld vooruit. Maar je kan dat samen gaan ontdekken. Of dat wanneer je, als je bent teruggegaan, daar meer van geniet met elkaar. Of dat je daarna weer good to go bent. En de derde G is dan glijmiddel. Dus even wachten, gewoon teruggaan en eventueel glijmiddel. En deze tip die komt uit het boek Kom als jezelf van Nagoski. Daarin leren de lezers dat wanneer je super geil kan zijn in je hoofd en in je hart. En dat je echt helemaal klaar daarvoor bent. Het is niet dat je niet geil zou zijn op het moment dat je vagina niet meedoet. Dat kan. Seksualiteit zit op 3 verschillende stukken. Het kan zijn dat je super geil bent, maar dat je vagina het gewoon nog niet weet. Dus op het moment dat jij verder wil, dan kan jij glijmiddel gebruiken. Dat is natuurlijk je eigen keuze. En ik heb net ook begrepen dat er op waterbasis middelen zijn. En volgens mij is het tegenhanger daarvan siliconenbasis. En ik heb met siliconenbasis heb ik wel eens geprobeerd. Dan als je 1 druppeltje ervan op je hand doet, dat blijft glad. Dat is ook niet af te wassen. En daarom herinner ik me dat in de sekswinkel waar ik werkte, de medewerkers daar heel erg fan van waren. Want hoef je maar even in je seksuele escapade te gebruiken en daarna ben je good to go en dan blijf je good to go. Ik zelf werd daar ongemakkelijk van, omdat ik dacht, ja, als ik het niet van mijn handen af kan wassen, een laagje siliconen, wil ik dat laagje dan in me hebben. Ik dacht, siliconen was nou niet per se mijn...
Dat is dan een hormoonverstorende stof. Ik begrijp nu wel iets meer die waterbasis. Aha. Ik dacht, nou, dat is een verkooptrucje. Ja, waterbasis, zo van, dat is dan lichaamseigen of zo.
Ah ja.
Maar goed, het geeft niet zozeer aan wat er wel in zit, maar meer wat er niet in zit dan siliconen dus.
Zo heb ik het begrepen.
Ja,
ja, maar ja. Ook ik ben geen seksuoloog. Ik heb ermee gevlicht met de studie. Ik leer van seksuologen. Ik denk dat het is. Okay. Ja, ik zou dus inderdaad toch voor die waterbasis gaan.
Ja,
en ik vind
snap
het leerzaam dat jij zegt, let op met smaakjes. Want ik zou juist voor smaakjes gaan, omdat je dan van oraal naar vaginaal heen en terug kan. Maar nu jij mij vertelt dat die smaakjes natuurlijk allemaal weer toevoegingen zijn, ja, denk ik, daar heb je zo eens wat.
Ja, dat zou ik dan toch uit de weg gaan.
Ah ja.
Nee, en dat lijkt me ook niet, waar we het nu over hebben, is het ook niet om een seksleven op te leuken, maar is het vooral eigenlijk
om
bedoeld
seks
in
te
dit
hebben.
Geval om überhaupt het weer een beetje normaal te laten worden.
Ja,
ja. Over psychologie. Ik vind het heel erg mooi, die EGG. En jij zei ook iets over dat je hoofd er wel aan toe is of je geest er wel aan toe is, maar je lichaam gewoon nog niet, hè? Dat die droogte er is. En dat is dus wel precies wat er ontstaat in dit geval. Hè? Je hoofd is er aan toe, je geest, je hart, je lijf, je alles. Maar die vochtigheid blijft gewoon uit. Ja, als dat natuurlijk het enige probleem is, hè, en de rest van je libido, zullen we zeggen, doet het wel gewoon. Ja, dan is die laatste G van egg, is dan natuurlijk een perfecte oplossing. Dan heb je even nog niks anders nodig dan dat.
Ja, en het is precies wat je zegt. Het is ook niet voor niks dat wij hier 2 verschillende keren bij stilstaan. Hè? Het ene is libidoverlies en dan merk je inderdaad misschien dat je hoofd en je hart er ook niet zijn, dat het in zijn geheel niet is. En in het tweede geval, dan heb je dus wel zin.
Ja.
Ben je hartstikke geil, maar doet het ook pijn.
Ja, of ben je zelf verbaasd over dat het niet nat is geworden.
Precies. Daaronder,
waardoor het ook ineens een stuk minder vanzelf gaat,
ja.
Of helemaal niet meer vanzelf gaat.
En dat vond ik heel leerrijk uit het boek van Kom als jezelf, dat die seksoloog dat echt losmaakt aan elkaar. Hè? En andersom merkt het ook, en andersom kunnen mensen dat misschien nog makkelijker begrijpen. Misschien hebben we wel eens gehoord van vrouwen die verkracht worden maar klaarkomen, aangerand worden en nat zijn. En dan wordt er gedacht, oh maar kijk, ze had wel zin. Nee, het feit dat een vagina uit zelfbescherming zichzelf vochtig maakt omdat ze weet, er komt nu iets op me af, wil niet zeggen dat iemand er daadwerkelijk zin in heeft. En andersom geldt dus ook. Dus je kan hartstikke veel zin hebben zonder dat je vagina het weet, of je vagina kan heel veel zin hebben zonder dat jij dat eigenlijk wilt.
Eigenlijk is het ook wel fijn als mannen hiernaar luisteren, hè? Want dan denk ik, joh, mannen, als die tube dan niet in de buurt is, gebruik spuug.
Ja, gaat ook mooi op met dat stapje terug. Gewoon even terug. Over
psychologie. Nou, als we een stapje verder gaan, dan Hè, nu hebben we besproken als een vrouw het zelf vervelend vindt, dat ze haar libido mist eigenlijk. Hè? Merkt dat het er niet is. Of dat het libido er wel is, maar dat er sprake is van vaginale droogte of pijn bij het vrije. Een stapje verder is het hele gemis er niet meer en de hele behoefte aan intimiteit ogenschijnlijk ver te zoeken. En is er alleen nog maar sprake van vermoeidheid en stress en piekeren. En fysieke klachten hebben daar vaak natuurlijk ook nog eens een keer een negatief effect op.
Veel dingen overlappen elkaar. Hè? En eerder sprak ik ook al over opwinding en afknappen. En vertelde ik dus over dat hoofd, dat hart en de vagina. Hoofd en hart kunnen vaak pas opwinding ervaren als er veiligheid is en rust. En met een hoofd dat op tilt slaat in gepieker of in stress, is er gewoon weinig ruimte voor seksuele opwinding. En in de middelbare leeftijd zijn we vaak in onze top van onze carrière. We zorgen vaak nog voor de volgende generatie, voor de vorige generatie. Ja, we zijn druk en we voelen druk. En ja, gewoon niet druk zijn. Ach, lieve mensen, wie lukt dat nou? Wie lukt dat nou echt? Het is denk ik beter om momenten van ontspanning en opladen en ontdekken voor jezelf af te bakenen. Nee, dus daar moest ik aan denken toen ik jouw lijstje las over welke klachten vrouwen allemaal kunnen ervaren tijdens de overgang. En deze dan vooral bij vermoeidheid, bij stress, bij piekeren. Dat gewoon niet helpt om in opwinding te komen. Daar knapt de mens op af. In psychologie gaat het dan dus vooral de cognitieve therapie. Gaat over hoe je gedachten over waarom dat je een druk hebt. En waarom dat je bepaalde dingen laat voorgaan. Kan daarbij ondersteunen. En het ook gedragspsychologie. Betekent dus dat je momenten afbakent voor jezelf. Om te ontspannen, om te ontdekken wie je bent, om te ontdekken waar je blij van wordt. Maar niet alleen voor jezelf, maar ook voor je liefje, voor jou en je liefje. En misschien dat er nu podcastluisteraars zijn die denken, ja, lekker romantisch. Dat betekent zeker dat ik een groot kruis in mijn agenda moet zetten en dan moeten we het leuk hebben. Dat is niet spontaan. Nee, ja, is misschien niet zo spontaan, maar spontaan. Hè, op het moment dat mensen in mijn praktijkruimte komen, is het ze sowieso al niet gelukt.
Nee.
Spontaan draaien we vast. Ik heb ooit wel eens een relatietherapeut horen zeggen van, als je terugdenkt aan onze eerste jaar, dat meest romantische eerste jaar.
Dat klopt, dan maak je tijd voor elkaar.
Precies, ja. Dat noemen we daten.
En hoe gaat het ook bij ons? Hè? Tenminste, ik maak altijd keurig afspraken voor de kapper en de schoonheidsspecialisten. En dat wat je verder voor jezelf doet. Als ik dat niet doe, dan komt het er ook niet van. Dan bedenk ik na 3-4 maanden, oh ja, ik had eigenlijk, kijk ik volgende week even naar. En dan zijn we weer een maand verder. Dus het is eigenlijk heel raar in die drukke levens die we hebben, dat we ervan uitgaan dat die tijd voor elkaar er vanzelf wel komt een keer.
Precies.
Dat is niet zo.
Nee, precies. En dus ik denk dat daarin relatietherapie en psychologie helpen in de cognitie door dit soort gedachten om te denken, wat jij nou ook zo mooi doet, en uiteindelijk gedrag te veranderen, waardoor dat er die vermoeidheid ook mag rekenen op een beetje rust en die stress mag rekenen op een beetje ontspanning en het gepieker mag rekenen op opladen.
Ja, ik denk ook dat het belangrijk is om zelf te begrijpen, hè, wat er nou aan ten grondslag ligt. Het lijkt ook zo een soort nieuwe realiteit en een nieuw leven wat dan nooit meer wordt zoals het was. Nou, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Want ik denk en geloof dat het absoluut weer kan worden zoals het was. Mm. Maar ja, het besef dat het ergens vandaan komt en hè, dat het niet zomaar iets is wat je overkomt waar je zelf helemaal niets mee kunt of niets aan kunt doen of wat het nieuwe normaal gaat worden. Het zou ook heel jammer zijn als het een nieuwe realiteit zou zijn. Want als de overgang, inclusief die pre-perimenopauze, intreedt zo vanaf je 40ste, hè, dat is realiteit, dan heb je nog zo'n 40, 50 jaar voor de boeg met een beetje geluk. En dat zijn vaak ook wel je beste jaren. Dus begrip van wat er speelt en zelf je realiseren dat het niet een nieuwe normaal is en niet de komende 50 jaar zo hoeft te zijn, dat is wel belangrijk. En dan kun je zelf een aantal dingen voor doen die een positief effect hebben. En er kunnen een aantal dingen voor je gedaan worden, zoals die bioidentieke hormonen, waar ik het in het begin over had. Ja, leefstijl. Elementen, die hebben wel degelijk invloed. En dat wordt ook niet door iedereen altijd zo gezien. Mm. He, vermoeidheid, daar kun je niet altijd alles aan doen. Voor je lichaam is het immens wat er gebeurt. Een hormonaal tekort is stress voor je lichaam. Als alles niet meer lekker in balans verloopt, en daar moeten er voldoende stofjes voor zijn, dan wordt dat waargenomen. En dat is fysieke stress. En daar raak je dus vermoeid van. Maar je kunt wel degelijk een hoop doen als het gaat om bewegen, om voldoende slaap, op tijd naar bed gaan, wat beter voor jezelf zorgen, misschien ook op tijd eens eventjes uitgaan. Uitgaan niet in de zin van erop uitgaan, maar uitgaan in de zin van niet aanstaan.
Mm.
Daardoor kun je wel wat energie sparen en je wel degelijk beter gaan voelen. Je hebt nou eenmaal maar zoveel energie op een dag te besteden. Hè? Meer kun je niet genereren. En verder, stress door fysieke klachten is een feit. Maar als je daar nog eens een heleboel stress bovenop laat, door alles wat in de omgeving speelt, door je werk, door de relationele sfeer, door sociale elementen, ja, daar kun je misschien ook wat mee doen. Dus beter voor jezelf gaan zorgen is niet een oplossing voor overgangsklachten. Maar beter voor jezelf gaan zorgen kan wel degelijk een heel erg groot positief effect hebben. Waardoor je ook als je ervoor kiest om niet met bioidentieke hormonen in de weer te gaan, je je toch een ongelooflijk stuk beter kunt voelen. En natuurlijk, begrip van je eigen situatie zorgt er ook voor dat je die kan uitleggen aan je partner. Want dat is ook denk ik nog wel een dingetje. Ik weet niet hoe jij dat ziet. Dat er gewoon niet over gesproken wordt. Of niet goed. Of dat mensen eigenlijk niet zo heel goed weten wat er nou eigenlijk speelt.
Ja, het is een groot onderdeel in psychologie en relatietherapie. En ze noemen dat dan psycho-educatie. Dus dat mensen bijvoorbeeld leren welke stoornis ze last van hebben. Of wat voor thema er dan precies speelt in een systeem. Kennis is macht. En ik denk dat inderdaad over dit stuk kennis, dus kennis over elkaars lijf, dat ertoe doet. Eerder zei je ook, hè, bijvoorbeeld minder zin of minder vochtig tijdens het vrijen. Dat wil niet zeggen dat je partner niet meer lief vindt. Hè? Dus het gaat niet altijd over de relatie, soms gaat het gewoon over de biologie. En ik kan me inderdaad voorstellen dat het heel fijn is om daar begrip voor te hebben. En daarvoor zullen dus vrouwen dat eerst over zichzelf moeten leren. En een paar feministische mannen doen daar misschien al aan mee. En anders dan kunnen we daar zelf in het uitleg aan geven aan onze partners. Ja. En ik wilde nog aanhaken op wat je zei over een stuk levensstijl. Dat heel positief kan beïnvloeden. Dat vond ik zo mooi in jouw boek Leef je leven in balans. Daar heb je ook echt ruimte voor. Wat kunnen mensen zelf thuis doen? Hè? Om in goede zelfzorg het ritme te pakken. Hun ritme te vinden.
Ja, zeker. Ja, er staan sowieso alles over hormonen en neurotransmitters, die we daar straks noemden, staat daarin uitgelegd.
Mm-hmm.
Ja, juist als je zeg maar te maken hebt met die overgang, dan ben je vaak moe en dan kun je niet eens goed focussen. En dan heb je niet zo zin om weer van alles erbij te gaan halen. En toch is dat eigenlijk best belangrijk om je in te lezen of je te laten uitleggen. Mm-hmm. Van, wat is er in mijn lijf aan de hand en wat kan ik daaraan doen?
Mm-hmm.
En inderdaad, ja, toch ook om die relatie met je partner, als je die hebt natuurlijk, hè, want we gaan er nu steeds van uit, maar dat hoeft niet eens zo te zijn, te verstevigen en te versterken door dit wel een onderwerp van gesprek te maken. Die partner gaat daar zelf, fysiek, ook nog eens een keer mee te maken krijgen. Net even anders, net even later. Maar ook voor hem gaat het aan de orde zijn.
Mm-hmm.
En hij heeft ermee te maken omdat het jou aangaat natuurlijk.
Mm-hmm. En dus samen.
Of zij. En dus samen, ja.
Over psychologie.
Op ons lijstje van onderwerpen die we wilden bespreken, hebben we ook aankomen in gewicht genoteerd.
Mm-hmm.
Dat is niet voor iedereen aan de orde, maar voor een heleboel vrouwen wel. En als het niet aankomen in gewicht is, dan is het vaak wel dat de verdeling wat anders is. Dus dat er meer vet wordt vastgehouden op de buik of op de billen of op de benen. En het is soms ook dat, dat er andere fysieke veranderingen ontstaan die best wel duidelijk zijn. Ja, hormonen zijn daar de belangrijkste oorzaak ook weer voor. Hè? Ja, een disbalans, een tekort. Het feit dat zoveel taken in het lichaam niet meer goed kunnen worden uitgevoerd. De schildklier gaat vaak wat trager werken op het moment dat die disbalans in vrouwelijke hormonen ontstaat. Er zijn een heleboel fysieke redenen voor en ook wel zaken waar je echt wat aan kunt doen. Het gaat iets te ver om dat allemaal, om heel veel voorbeelden te noemen of het allemaal aan te halen. Veel kun je inderdaad terugvinden in mijn boek, hè, in Leef je leven in balans. In beweging komen, krachttraining, een beetje spieropbouw, wandelen, dat wordt wel steeds belangrijker hoor. Je raakt gewoon spiermassa kwijt vanaf een bepaalde leeftijd. Dus dat zijn wel zaken die belangrijk zijn. Veel komt hier wel een beetje op leefstijl aan, eerlijk gezegd. Het is iets minder, het is een hormoontekort en daar kun je wat aan doen. Dit is wel echt gaan investeren in jezelf voor de lange termijn.
Mm-hmm.
Ja, met name die krachttraining is een belangrijke. Want als je spieren verliest, dan heeft dat ongelooflijk veel effect op je fysieke gesteldheid. Zowel qua gezondheid als qua hoe je eruit ziet.
Ja, en toen we deze podcast gingen voorbereiden, hè, omdat het allemaal wat stroever gaat, herkende ik gewichtstoename als onderwerp van gesprek in mijn praktijk. Hè. Dus als mensen zeggen ik heb minder zin, als mensen zeggen het vrij tussen ons gaat minder lekker, dan heeft dat vaak ook te maken met het zelfbeeld. En als het gewicht toeneemt vanaf een bepaalde leeftijd, dan kan dat natuurlijk het zelfbeeld ook weer beïnvloeden. Ja, en ik heb het al een aantal keer gezegd en ik blijf het herhalen, dat het hoofd van ons zo'n belangrijk instrument is bij onze opwinding en bij onze, of ons afknappen. Dat hoofd voor ons waar allerlei seksuele of aseksuele gedachten in rond en rond gaan en ik ben niet aantrekkelijk, ik ben te dik, mijn buik is niet mooi. Als die gedachten rondgaan wanneer het licht aanblijft, dan is dat een afknapper of een recept tot een ongelijkwaardige seks. En dankzij het boekje Aantrekkelijk word je zo van Rijnsma leren lezers om anders te kijken naar een aantrekkingskracht. En net zoals jij ook zegt, hè, dat is een hele investering, gewicht, bezig zijn met je gewicht, bezig zijn met spiermassa. Ze geldt het ook wel voor een andere blik op je aantrekkingskracht. Dat leer je niet in één tip, dat leer je niet in één podcast of video. Maar weet dat cognitieve therapie en gedragstherapie daarin veel kunnen leren. En voor vandaag zou ik je de tip mee willen geven, hè, jij lieve luisteraar, om je af te vragen, wat vinden mijn dierbaren aantrekkelijk aan mij? En is te peinzen over hoe je kinderen, geliefden, vrienden en voorbijgangers, ja, wat ze zouden opmerken aan jou? Wat zou hun antwoord zijn over jouw aantrekkelijkheid? Gewoon als beginnetje.
Over psychologie.
Nou, al met al verandert er zo ongelooflijk veel fysiek, maar ook mentaal en emotioneel, dat ik me kan voorstellen dat er een soort grote, nou, dat het een donkere wolk boven je hoofd wordt. Sterker nog, ik herken dat ook wel een beetje. Als het gaat om leeftijd, ik ben 59, ik ben door de overgang heen, al jaren. Ik gebruik al 12 jaar bioidentieke hormonen. De klachten heb ik gelukkig geen last van, alhoewel ik wel weet hoe ze hebben gevoeld toen ik ze 12 jaar geleden had. Maar wat ik wel merk is gewoon het feit van ouder worden en toch wel merken dat je lichaam aan het veranderen is. dat wel eens kan zorgen voor zo'n grote donkere wolk. Het is nou eenmaal niet meer zoals het 30 jaar geleden was. En dat is wel een feit. En dat heeft zeker effect op hoe je kijkt naar de wereld, hoe je kijkt naar jezelf, hoe je kijkt naar je eigen lichaam. Dit is wat jij bedoelt, denk ik, hè, Mirella, als jij zegt, dit is een belangrijk gegeven om het over te hebben. Als we het hebben over seksualiteit en het feit dat dat verandert vanaf je 40ste.
Ja, en als je dat zo, hoe je dat vertelt, hè, Regine, dan denk ik bijna, ja, midlife crisis. Die treurnis, dat wat je zegt, dat het grote blije gaat ervan af. Ik vind dat toch altijd een vies woord of zo, midlife crisis. En toch moet ik eraan denken, nou. Waar ik ook aan moet denken is, we hebben het over hoofd, hart, vagina. Die drie die doen allemaal mee in de seksualiteit. En ik denk op dit puntje dat ik dan op het hart aankom. De hart die kan opwinden, seksueel, of kan afknappen erop. En er zijn meerdere soorten en zeer persoonlijke prikkels die ons opwinden of doen afknappen. En voor sommigen is de verbinding met de partner of de afwezigheid van de verbinding een belangrijke prikkel voor seks. En er zijn vele wegen naar ons hart en relatietherapie kan ons gelukkig ondersteunen bij het maken van verbinding. Een van de belangrijkste wegen is volgens mij communicatie en dan vooral de keuze voor communicatie. Dus wat zag je wel, wat zeg je niet en wanneer zeg je dat en hoe, wat voor timing. Het is niet voor niks dat Kobe van Straten, hoofdpersonage uit mijn boek, juist op dit stuk in 13 hoofdstukken onderzoekt hoe ze communiceert, hoe ze met haar hart communiceert met haar Casper. En ik denk dat communiceren ook over die leegte. Over al datgene wat op ons afkomt, wat ons bezighoudt in ons hart. Daarover kunnen spreken, dat ook weer belangrijk is voor seksualiteit. Ook over spreken over seksualiteit. Ik merk toch wel op dat veel stellen in een langdurige relatie om de een of andere reden het steeds moeilijker vinden om te spreken over seksualiteit. Alsof er elk jaar dat je bij elkaar bent het een stukje spannender wordt of zo.
Psychologie. Ik denk dat veel vrouwen dat sombere wel heel erg herkennen. Vrouwen noemen zichzelf dan niet depressief. Daar hebben we of een beeld bij of een herinnering aan, lijkt het dan. Hè? Of we hebben het gehoord van een vriendin hoe dat voelt. Maar somberte is wel een heel goed woord. Hoe vaak wordt omschreven. En ik hoor ook echt het woord wel, somberheid. Mm-hmm. En het woord staat inderdaad ook in de klachtenlijst.
Ja.
Door veranderende hormonen steekt dat de kop op. Ja, ik denk ook dat daar een andere oorzaak aan te wijzen is. Die niet fysiek is, die niet biologisch is en die te maken heeft echt met een andere fase. Alsof je kinderen uit huis gaan, die gaan ook vaak uit huis trouwens in deze fase.
Mm-hmm.
Alsof je kinderen uit huis gaan of alsof je afscheid moet nemen van iets of iemand.
Ja, en rouw staat inderdaad wel bekend voor veel mensen van een periode dat er minder libido is. En in die zin, seksualiteit is heel uniek ook voor mensen. Want er zijn ook mensen die juist bij rouw heel veel zin krijgen om te vrijen. Omdat ze dan meer voelen. Of omdat ze zich anders voelen. Dus wat dat betreft kan misschien die somberte van het afscheid. Van het eerste deel van je leven. Kom ik dan weer bij die midlife crisis terecht. En voor sommige mensen zal dat misschien seksualiteit helpen. Voor anderen niet. En terwijl ik dat zo hard op zit te bedenken. Als je het dan ook nog samen met je partner andersom hebt. Hè? Dus dat bijvoorbeeld de ene erop aangaat op dat op rouw en dat verlies en daardoor zin krijgt. En de ander heeft ook rouw en verlies, want je zit samen in de tweede fase van je leven ga je in. Maar gaat dan uit op seksualiteit. Het is toch een godswonde dat we soms nog seks hebben, bedenk ik me
daarom. Ja, daarom. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. En dat het dan ook nog goed gaat.
Ja.
Dus ja. Dat jouw erg maar 2G's heeft, toch? Of 3? Waren het er 3? En ik denk, nou, dat zouden er ook 14 kunnen zijn of
ja,
zo.
Ja, uiteindelijk is het net X geworden. Hè? Dus meervoud van eieren in het Engels. En okay. Engels. Dus dan wordt het even wachten. Gewoon terug. Glijmiddel of spuug.
Oh, kijk. Die S had ik even gemist.
Nu we toch reisjes gaan samenvatten. Misschien is het nog wel goed om samen te vatten. Hè? Als het de laatste tijd allemaal wat stroever gaat. Dan kan dat komen door 5 klachten. De libidoverlies. Vaginale droogte of pijn bij het vrijen. Het kan komen door vermoeidheid, stress, piekeren, fysieke klachten. Aankomen in gewicht, boosheid en somberte. En dat kan gelden voor jou. Dat kan gelden voor jou en je lief. Dat kan alles beïnvloeden. En relationeel een hele dobbel zijn.
Ja, absoluut. Ja.
Gelukkig heb ik ook geleerd, Regine, dat iedere klacht 1 of meerdere biologische oplossingen kent. Hè? Bijvoorbeeld die hormonale balans, een levensstijl, voeding waar je het over hebt gehad. En ik hoop dat podcastluisteraars bekend zijn met jouw boek. Ik zal het nog een keer noemen. Leef je leven in balans. Daar halen ze ook veel kennis vandaan. Hebben we net ook gezien dat kennis belangrijk is. En verder kwamen er nog wat boekentips voorbij. Kom als jezelf. Van Ogoski, Aantrekkelijk word je zo, van Reinsma. En natuurlijk, Lief, ik heb je iets meer te melden van mijzelf. Je koopt deze boeken allemaal gemakkelijk via de blog van Over Psychologie. En op YouTube zie je ook de linkjes naar die boeken.
Over Psychologie.
Deze miniserie, Samen in de Overgang, heeft nog 3 afleveringen. De 2e aflevering is Omdat we elkaar de laatste tijd zo moeilijk kunnen begrijpen. De 3e aflevering heet Omdat we de laatste tijd nog amper iets leuks doen samen. En de allerlaatste aflevering, ja, die is echt voor jou en je partner, omdat ze helemaal niet meer lijkt te zijn wie ze was. Vanaf januari 2025 kun je deze allemaal beluisteren op overpsychologie.nl, op Podimo, het kanaal Overpsychologie, en op YouTube, het kanaal
Eerste Hulp bij Overgangsklachten. God, het is er eigenlijk veel nodig om een beetje leuk seksleven te hebben.
Echt, hè?
God, allemaal nou. Ja.